Zullen we samen stil worden voor Gods aangezicht en deze dienst persoonlijk aan de Heer opdragen? Zo is dan wie in Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, het nieuwe is gekomen. En dit alles is uit God, die door Christus ons met zich verzoend heeft. En ook vanavond zijn we samengekomen in de naam van onze God en Vader, de schepper van hemel en aarde, die het werk van zijn handen niet laat varen, maar trouw is tot een eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Amen. Laten we ook de volgende coupletten zingen van dit prachtige lied waarin we de Heer Jezus mogen danken voor wat hij gedaan heeft. Een mooi lied om mee te beginnen, waar het evangelie als het ware zo mooi verwoord wordt in dit prachtige lied. Allemaal heel hartelijk welkom. Voordat we gaan bidden nog even één mededeling. Vanmorgen heb ik u verteld dat Tony Kuiper in het ziekenhuis ligt. En zijn kinderen hebben laten weten dat het niet zo heel verstandig is om op bezoek te gaan bij Tony Kuiper, omdat zij niet te veel prikkels kan verdragen. Dus als u dat wilt aanvaarden van de kinderen, liever niet op bezoek bij Tony Kuiper. Zullen we samen de Heer om een zegen vragen en deze dienst opdragen aan de Heer. Vader in de hemel, we willen u hartelijk danken dat we vanavond hier weer bij elkaar mogen zijn. Wie kan zwijgen van zijn liefde? Heer, dank u wel dat u onze rechter, maar onze redder geworden bent. Heer, wat geweldig om dat te mogen weten, dat u zelf, Heer Jezus, naar deze wereld kwam reddend. En dat u uw eigen bloed heeft laten vloeien aan het kruis van Golgotha, om ons te verzoenen met de rechtvaardige God. Heer, we willen daar vanavond op een bijzondere manier bij stilstaan. En we danken u, Heer, voor uw woord dat u ons gegeven heeft. En we willen u vragen, wilt u uw woord ook aan ons zegenen, Heer, als we dat zullen lezen en dat zullen overdenken. We willen u vragen, Heer, wilt u ook onze harten daarvoor openen? Dat we ook dat woord, dat levend water in mogen drinken, Heer. En ja, dat u uw werk in ons persoonlijk leven mag doen vanavond. En ook als we straks rondom de tekenen uw dood en opstanding verkondigen, Heer Jezus. Heer, wees dan in ons midden en We willen dan vanuit uw handen het brood en de wijn ontvangen. Heere, wilt u met de zieken zijn in de gemeente? We denken in het bijzonder aan Maria Rinke en Jos en Lisbeth. Wil u bidden voor Dirk van der Horst? En ook voor Ties, Heer, de kleinzoon van Dick en Ria. Heer, we willen u bidden. Wilt u met zuster Tonnie Kuiper zijn? U kent de situatie. En we willen u bidden, Heer, wilt u maar heel dicht bij haar zijn en haar laten ervaren, Heer, dat u een God van nabij bent. Heer, dank u wel dat we zo deze avonddienst aan u op mogen dragen. En wil u bidden, Heer, wilt u uw zegen schenken. We danken u, Heer, voor dat geweldige offer wat u gebracht heeft aan het kruis op Golgotha. We kunnen u daar nooit genoeg voor bedanken. En dat willen we ook vanavond. Willen we onze dank heel duidelijk ook uitspreken voor uw aangezicht. Dank u wel voor deze avond. In Jezus' naam. Amen. Amen. Laten we samen een stukje lezen uit het woord van God. Ik lees u een stukje uit 1 Samuel 20. Het Oude Testament, 1 Samuel 20, vers 12 tot en met 17. Dat gaat over de ontmoeting tussen David en Jonathan. En dan straks uit 2 Samuel, maar dat zal ik zo wel even zeggen. Hier zien we dat Jonathan en David met elkaar een verbond sluiten. David die vervolgd wordt door vader van Jonathan, koning Saul. En hier zie je eigenlijk dat ze als het ware afscheid van elkaar nemen. Nog niet helemaal, want ze ontmoeten elkaar nog wel, maar 1 Samuel hoofdstuk 20 vers 12 tot en met 17, daar staat: toen antwoordde Jonathan David: bij de Heere, de God van Israël, ik zal morgen of overmorgen omstreeks deze tijd mijn vader polsen. Wanneer er dan voor David goed, het er voor David goed voor staat, zal ik u geen boodschap zenden en het u in vertrouwen meedelen. Zo mogen de Heere Jonathan doen, ja, nog erger. Wanneer mijn vader besloten is dat kwaad over u te brengen, zal ik het u meedelen en u laten gaan, zodat gij in vrede kunt trekken. De Heere mogen met u zijn, zoals hij met mijn vader geweest is. Zult gij mij niet, indien ik dan nog in leven ben, de goedgunstigheid des Heere betonen, zodat ik niet sterf? Gij zult mijn huis ook nimmer uw trouw onttrekken, ook dan niet als de Heere alle vijanden van David van de aardbodem uitroeit. Toen sloot Jonathan dit verbond met het huis van David: de Heere zal het eisen van de hand van de vijanden van David. En Jonathan liet David opnieuw zweren bij zijn liefde voor hem, want hij had hem lief als zichzelf. Geweldig, de liefde tussen Jonathan en David, zoals het hier geïllustreerd wordt, in een verbond. En als we dan kijken naar 2 Samuel 9, 2 Samuel 9... daar lezen we dat David uiteindelijk de koning geworden is van heel Israël. En dan lezen we in 2 Samuel 9 vers 1 tot en met 13 het volgende. David zeide: is er soms nog iemand over van het huis van Saul? Dan zal ik hem trouw bewijzen ter wille van Jonathan. Nu behoorde tot het huis van Saul een knecht die Siba heette. Men riep hem bij David en de koning vroeg hem: zijt gij Siba? Hij antwoordde: uw dienaar. Daarop zeide de koning: is er soms nog iemand over van het huis van Saul? Dan wil ik hem de goedgunstigheid Gods bewijzen. Toen sprak Siba tot de koning: er is een zoon van Jonathan die verlamd is aan beide voeten. De koning vroeg: waar is hij? En Siba antwoordde de koning: zie, hij is in het huis van Makir, de zoon van Amiel te Lodebar. Daarop liet de koning David hem halen uit het huis van Makir, de zoon van Amiel uit Lodebar. En Mephibozet, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, kwam bij David, wierp zich op zijn aangezicht en boog zich neer. David zeide: Mefiboset. En hij antwoordde, hier is uw dienaar. Daarop sprak David tot hem, vrees niet, want ik zal u voorzeker trouw bewijzen ter wille van uw vader Jonathan. Ik zal u alle landerijen van uw vader Saul teruggeven en ge zult geregeld aan mijn tafel eten. Toen boog hij zich neer en zeide, wat is uw knecht dat gij u bekommert om een dode hond als ik ben? Daarna riep de koning Siba, de knecht van Saul, en zeide tot hem, al wat aan Saul en aan diens gehele huis toebehoorde, geef ik aan de zoon van uw heer. Gij moet voor hem het land bewerken, gij, uw zonen en uw knechten, en de oogst binnenhalen, opdat de zoon van uw heer te eten hebben. Mefiboset, de zoon van uw heer, zal geregeld aan mijn tafel eten. Siba nu had 15 zonen en 20 knechten. Siba zeide tot de koning, geheel zoals mijn heer de koning zijn knecht gebiedt, zal uw knecht doen. Dus at Mefiboset aan de tafel van David als een der zonen van de koning. En Mefiboset had een jonge zoon die Micha heette. Allen die in het huis van Siba woonden, waren knechten van Mefiboset. Mefiboset woonde te Jeruzalem, want hij at geregeld aan de tafel des konings. Hij nu was verlamd aan beide voeten. Tot zover dit stukje uit het woord van God. We gaan er straks met elkaar over nadenken. Eerst gaan we nog een lied zingen, heel toepasselijk. Als dat lied bestaan had in de tijd van Mefiboset, zou Mefiboset het zeker gezongen hebben. Lied 60 uit de bundel Johannes de Heer, ik ben een koninklijk kind door de Vader bemind. En terwijl we dit zingen en ook naar het voorspel luisteren, zal er gecollecteerd worden. Twee collecten vanavond voor het werk wat we mogen doen in de gemeente. En de tweede collecte in deze rondgang is voor het onderhoud van de gebouwen. Dus twee collecten nu tijdens het zingen van lied 60 uit Johannes de Heer.
Thank you.
Ja, een hele wonderlijke geschiedenis. De geschiedenis van David met Mefiboset. David was koning geworden. En toen David eenmaal koning was over heel Israël, lezen we op een gegeven moment in het 15e vers van het hoofdstuk hiervoor, in 2 Samuel 8 vers 15, daar staat: toen David over geheel Israël koning was geworden, handhaafde David recht en gerechtigheid onder het hele volk. Het was een koning van rechtvaardigheid, een koning van gerechtigheid. Koning David. Dat heeft lang moeten duren. Er is heel veel vijandschap geweest tussen David en koning Saul. We weten dat David ook weggevlucht is, jarenlang in ballingschap geweest is, een koning als het ware in ballingschap, en uiteindelijk is voor David in ieder geval helaas Saul omgekomen in de strijd, en ook Jonathan. Dat was een vreselijke dag voor David. Je zou eigenlijk denken, nou dan juich je, want je vijand is dood. Maar David heeft het vreselijk gevonden, heeft geweeklaagd, heeft gehuild. En toen heeft David aan God gevraagd, moet ik optrekken naar het land? En toen heeft de Heer tegen David gezegd, ga maar in Hebron wonen. En toen ging David vanuit ballingschap in Hebron, dat is het zuidelijke deel van Israël, daar ging David wonen. En dan lezen we dat de mannen van Juda naar David toe kwamen en hem tot koning zalfden over Juda. Terwijl het andere gedeelte van Israël, het grootste gedeelte van Israël, de zoon van Saul erkende als koning, Isboset, als koning van Israël. En toen heeft het nog heel lang geduurd voordat David uiteindelijk koning werd. En als je dat leest in 2 Samuel 3 vers 1, daar staat: dus toen was David al koning in Hebron, maar Isboset, de zoon van Saul, die streed tegen David. Dat was oorlog tussen die twee landen als het ware. Het land was in tweeën verdeeld. En dan staat er in 2 Samuel 3 vers 1. En er was een langdurige strijd tussen het huis van Saul en het huis van David. Maar daar staat er wel achter. Maar David werd gaandeweg sterker en het huis van Saul gaandeweg zwakker. Dan heeft u een klein beetje de situatie waarin zich dit afgespeeld heeft. Er was een voortdurende strijd tussen het huis van David en het huis van Saul. En u begrijpt natuurlijk dat als David zegt, is er nog iemand overgebleven van het huis van Saul? Dat iedereen denkt van, hij gaat ze afmaken. Want dat gebeurde altijd. Als er een nieuwe koning kwam, dan werd het huis van de koning die daarvoor was afgemaakt. Niemand mocht meer in leven blijven. Zo gebeurde dat eigenlijk altijd in deze landen. En iedereen dacht, oh jongens, nou gaat koning David afrekenen met die eeuwige vijand Saul. En misschien kan hij dan wel voorwendsels gebruiken van, ja, ik zal hem goedgunstig zijn en ik zal hem trouw bewijzen, maar dat is alleen maar om deze mensen uit de tent te lokken. Nou, dan komt op een gegeven moment Siba, de knecht van Saul, die wordt ontboden. En Siba die zegt, er is nog een zoon van Jonathan. Nou, dan wordt David heel nieuwsgierig. Er is een zoon van Jonathan. Dat heeft David nooit geweten. Toen David wegging en Jonathan en David van elkaar afscheid genomen hadden, had Jonathan überhaupt nog helemaal geen zoon. Deze zoon is geboren in de tijd dat David in ballingschap leefde. Deze zoon was 5 jaar oud toen Saul en Jonathan stierven. Dat is toch wat, hè? Dat je je vader al moet missen als je 5 jaar oud bent. En de voedster van deze Mefiboset, die heeft Mefiboset toen beetgepakt en is in een haastige vlucht, weggevlucht uit het land. Want zij dacht natuurlijk van, ja, als Saul dood is, dan zal de zoon van Jonathan ook achtervolgd worden. En zij gaan wonen aan de andere kant van de Jordaan, over de Jordaan. Ze zijn gevlucht voor David. Ze hebben daar een ongeluk gehad. deze voedster heeft Mefiboset snel beetgepakt. In de haastige vlucht heeft ze Mefiboset laten vallen. Ik weet niet, een hele ongelukkige val geweest. En beide voeten zijn daarmee verwond geraakt. En het blijkt dat deze Mefiboset verlamd is geraakt aan beide voeten. En hij was kreupel vanaf dat moment. Nou, misschien een paar dingen over deze Mefiboset. Mefiboset, die leeft. De enige zoon van Jonathan. De geliefde van David. En deze Mefiboset, die woont... misschien best wel goed om dat eens even op een rijtje te zetten. Die woont in het huis van Makir. En de naam Makir betekent letterlijk verkocht. Verkocht. En dat is zo typerend voor de situatie waarin Mefiboset terechtgekomen is. En in deze Mefiboset kunnen we een heleboel andere mensen vinden. Die op de vlucht zijn voor God. Bang zijn voor God. En ja, verkocht zijn. En hij woonde in Lodebar. En Lodebar betekent zonder woord, zonder weide. Als het ware helemaal aan je lot overgelaten. Over de Jordaan, als een vluchteling. Verlamd aan beide voeten. Weet u hoe David dacht over mensen die verlamd waren? Zullen we eens even lezen? Net een paar hoofdstukken daarvoor lees je hoe David Jeruzalem inneemt. En die Jebusieten die daar in Jeruzalem wonen, die kijken naar beneden van die rots, die vesting. En die zeggen, David, lammen en blinden, die kunnen deze burcht verdedigen. Je komt hier niet binnen. Onmogelijk. Als we hier een stelletje lammen en blinden hadden, dan waren we nog veilig. En dan staat er op een gegeven moment, in 2 Samuel 5, vers 6, het laatste stukje, daar staat dat. 2 Samuel 5, vers 6, het laatste stukje. Gij komt hier niet binnen. Blinden en lammen zullen u terugdrijven. Ze bedoelden, David komt hier nooit binnen in Jeruzalem. Maar David veroverde de burcht, dat is de stad Davids. David had toen gezegd, wie de Jebusieten wil verslaan, moet door de watergangen binnendringen. En dan staat er iets heel geks. Van lammen en blinden heeft David een hartgrondige afkeer. Nou, dat is wat. Dat was Mefiboset. En David zegt, is er nog iemand overgebleven uit het huis van Jonathan? Een kreupele. Een verkochte. Een vluchteling. Een man zonder woord, zonder weide, aan zijn lot overgelaten. Was er voor Mefiboset nog wel hoop? Ja, er was hoop. Want de vader van Mefiboset had de verbond gesloten met David. En daarom was er hoop. David was een koning die trouw was aan het verbond. En weet u, wij kennen ook een koning, Jezus, die trouw is aan het verbond. Het verbond wat hij gesloten heeft al met Noach. Het verbond wat hij gesloten heeft met Abraham, Isaac en Jacob. Het verbond wat hij gesloten heeft waarin hij gezegd heeft, ik wil deze mensen niet verloren laten gaan. Het verbond wat God zo duidelijk heeft uitgesproken, God heeft de wereld lief. Hij heeft een verbond. En dan, ja, als David hoort, er is nog een zoon van Jonathan in leven, dan zegt David, haal hem op. Haal hem op. Hij laat hem niet zelf komen, maar haal hem op. Ik wil hem niet missen. Kunt u zich een klein beetje voorstellen dat Makir in zijn huis zit, helemaal aan de andere kant van de Jordaan, en dat ineens de wagens van koning David, zijn gezant, een paar prachtige wagens, strijdwagens misschien wel, voor de poort van het huis van Makir halt houden. Makir die schrikt zich rot. Oh, ze hebben ons uiteindelijk toch gevonden. En dan komen ze bij de poort. En dan vragen de knechten van David, woont hier een zekere Mefiboset? En Makir zal misschien gezegd hebben, hij komt er niet meer onderuit. En dan wordt Mefiboset meegenomen. Mefiboset, die wordt meegenomen naar Jeruzalem. En zodra Mefiboset voor het aangezicht van David voorgeleid wordt, dan valt deze Mefiboset op zijn aangezicht ter aarde. Hij buigt zich neer. En dan komt het prachtige. Laten we het maar eens lezen in hoofdstuk 9, vers 6. En Mefiboset, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, kwam bij David. Hij wierp zich op zijn aangezicht en boog zich neer. En dan zegt David maar één ding. En David zeide, en dat klonk door de koninklijke zaal heen, Mefiboset. Mooi hè? Ze hebben elkaar nog nooit ontmoet. Maar David noemde deze verkochte, verloren, verlamde man bij zijn naam Mefiboset. Wat een liefde van David. Wat een trouw van David. Wat een genade die Mefiboset hier op dat moment mag ervaren. Er staat in de Bijbel, in Johannes 10, hij roept zijn schapen bij de naam. David roept die Mefiboset. Heb jij wel eens ervaren dat God jouw naam ook roept? Hij kent je. Hij roept je bij zijn naam, bij je naam. En ook al heb je alle reden om aan te nemen, David wil niks met me te maken hebben. En als hier staat dat David een hartgrondige hekel had, afkeer had van verlamde mensen, dan is het zo wonderlijk dat deze David met zoveel liefde hem roept. Er staat in de Bijbel, eerst waren we vijanden van God. Het huis van Saul leefde in vijandschap met het huis van David. Er staat in de Bijbel, wij waren vroeger vijanden, verworpenen. En David, Jezus, roept ons bij onze naam. Hij zegt, Mefiboset. En het allereerste wat David tegen Mefiboset zegt, Mefiboset, niet bang zijn. Vrees niet. Wat heeft deze Mefiboset zijn leven al in angst geleefd? Zouden ze het ontdekken dat ik hier ben? Wanneer komen de legers van David afrekenen met het huis van Saul? Hij zal daar in het geheim gewoond hebben. Niemand mocht weten dat hij daar woonde. Een leven van angst, een leven van vrees. Mag ik het zo zeggen, een leven van op de vlucht zijn houdt op als je Jezus ontmoet. En die zegt vrees niet. Vrees niet, wees niet bang. En dan zegt deze David, ik zal je alles teruggeven wat je kwijtgeraakt bent. Oh, wat zijn we in deze wereld veel kwijtgeraakt. Wat zijn we door de zonde onnoemelijk veel kwijtgeraakt. David zegt, ik geef je alles weer terug. Ik geef je alles weer terug. Ik zal je trouw bewijzen doordat ik beloofd heb om voor jou te zorgen. En dan speciaal ook voor vanavond. Vier keer, drie keer zegt David het, en vier keer wordt er over gesproken dat David zegt, jij zult geregeld aan mijn tafel mogen eten. Kom in Jeruzalem wonen. En dan staat er zo mooi, aan het einde van het elfde vers, er staat, dus at Mefiboset aan de tafel van de koning, en wat staat er dan? Als een van de zonen van de koning. Als zoon van de koning. Deze vluchteling, deze verschoppeling. Nee, David kon hem niet genezen van zijn kreupele voeten. Nee. Maar David kon hem wel verheffen tot een koningskind. Wat geweldig. Mefiboset at regelmatig aan de tafel van de koning. En aan de tafel van de koning heeft Mefiboset mogen genieten van de goedgunstigheid van de Heere God. Dat wordt twee keer genoemd, de goedgunstigheid van de Heere God. En mensen, dat is nu precies de vertaling van het woordje genade. Mefiboset had nergens recht op, want Mefiboset die werpt zich op de grond neer en die zegt, wat is uw knecht, he, in dat achtste vers kun je het lezen, wat is uw knecht dat gij u bekommert om een dode hond als ik ben? Zo heeft Mefiboset zichzelf gezien, een dode hond als ik ben. En als Mefiboset deze woorden uitspreekt, dat u zich bekommert om een dode hond als ik ben, moet David gedacht hebben aan een ander voorval. Waarin David zichzelf een dode hond noemt. Wist u dat? Kijkt u maar eens in 1 Samuel 24. In 1 Samuel 24, daar staat 1 Samuel 24 vers 15... Daar wordt David achterna gezeten door koning Saul. En dan spaart David het leven van Saul. En dan staat er in vers 15, wie is de koning van Israël achterna getrokken? Wie achtervolgt hij? Een dode hond. Een enkele vlo. Zo was de situatie van David. David, die wist wie hij was. David was een man van nederigheid. David was een man die zoveel genade van God ervaren heeft, omdat hij wist dat hij eigenlijk niks was. En je ervaart alleen Gods genade, zegt Paulus zo mooi in 2 Korinthe 12, juist als je zwak bent, juist als je niets bent. Nee, deze Mefiboset, die knielde neer voor David. Heer, een dode hond. En vooral in Israël waren honden absoluut not done. Die hoorden helemaal niet in het huisgezin. Dat waren honden die buiten waren. Dat waren buitenzijnde honden, staat er in de Bijbel. En dan nogal een dode hond. Dus ja, Mefiboset wist wie die was. En wat is het dan des te geweldiger, des te mooier, dat deze Mefiboset zo door David verhoogd werd en aan de tafel van de koning mocht zitten. Nou, die geschiedenis van Mefiboset staat niet zomaar in de Bijbel. Want vanavond wil ik getuigen dat ik ook zo'n dode hond was. Vanavond wil ik ook getuigen dat ik ook, als het ware, uitgeranceerd was in deze wereld. Dat ik ook vreesachtig was. Dat ik er ook opgeschreven was om te sterven, om verloren te gaan. Maar Jezus heeft met liefde naar mij omgezien. Hij heeft me gevonden. En vanavond is diezelfde roepstem van David. Is hier nog iemand? Is hier nog zo iemand? Die ik genade kan betonen. Die ik Gods goede tierenheid kan bewijzen. Zou je ervoor open willen stellen? Zou je naar David willen gaan? Zou je voor David neer willen knielen? Want hij heeft een verbond gesloten. Hij houdt van je. De grote David, Jezus. En daarom staat er zo mooi in Efeze 2 vers 8. Door genade ben ik behouden. Door het geloof. En dat niet uit jezelf. Het is een gave van God. En mensen, wat geweldig dat wij als een Mefiboset vanavond aan zijn tafel uitgenodigd worden. Aan de tafel van de koning. Die overwonnen heeft. Die de zonde overwonnen heeft. Die de grote Goliath verslagen heeft. We zitten hier aan een tafel van een overwinnaar. We zijn verheven tot koningskinderen. En zo nodigt hij ons uit. Vanuit de situatie van een dode hond tot een koninklijk kind. Wat geweldig dat we die genade mogen roemen en hem mogen danken voor die genade. Amen. Laten we samen een lied zingen als voorbereiding voor het avondmaal. lied 994 uit de nieuwe bundel van Johannes de Heer. Aanschouw de schepper van het heelal. En dan het koor is zo prachtig, ja, ik geloof. En niet alleen maar geloven zoals we vanmorgen gehoord hebben dat God bestaat. Of dat Jezus eens aan het kruis gestorven is. Maar geloven zo van Heer, u deed het voor mij. Ik geef hem over aan u. 994 uit de bundel Johannes de Heer. Zullen we als inleiding voor het avondmaal lezen hoe de Heer Jezus ook ernaar verlangd heeft om met ons aan tafel te zitten. Het was een verlangen van David om met de zoon van Jonathan aan zijn tafel te mogen zitten. Het was het verlangen van de Heer Jezus in Lucas 21, kunt u dat lezen, vers 14, om met ons aan tafel te zitten. Verheven als koningskinderen. Niet omdat wij zo goed zijn. Wij waren vijanden, wij waren verloren, wij waren niets, helemaal niets, maar hij heeft ons verhoogd uit genade, door de goedgunstigheid van God. Lucas 21 vers 14, daar staat, en toen het uur aangebroken was, ging hij aanliggen en de apostelen met hem, 22 vers 14. 22 vers 14. En toen het uur aangebroken was, gingen aanliggen en de apostelen met hem. En hij zeide tot hen, ik heb vurig begeerd dit Pascha met u te eten, eer ik lijd. Want ik zeg u, dat ik het voorzeker niet meer eten zal, voordat het vervuld is in het Koninkrijk Gods. En hij nam een beker op, sprak de dankzegging uit en zeide, neem deze en laat hem bij u rondgaan. Want ik zeg u, ik zal van nu aan voorzeker niet van de vrucht van de wijnstok drinken, voordat het Koninkrijk Gods gekomen is. En hij nam een brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het hun, zeggende, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doet dit tot mijn gedachtenis. Evenzo de beker na de maaltijd, zeggende, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, die voor u uitgegoten wordt. David, de verworpen koning, zat nu op de troon. En alle stammen van Israël waren bij hem gekomen om hem tot koning te kronen. Dat gaat straks gebeuren. Als straks heel Israël zal komen en de Heer Jezus zal aanvaarden als koning. Maar de Heer Jezus is nu al koning. Koning aan de rechterhand van de Vader. Koning in ons leven. Hij wil hier vanavond ook zijn. En hij is degene die ons dit brood aanreikt. En zegt, ik heb zo er naar uitgekeken om met jou, met u hier aan tafel te zitten. En iedereen die de Heer Jezus kent als zijn zaligmaker, als zijn verlosser, is uitgenodigd om met ons dit avondmaal te vieren. Als u de Heer Jezus kent en hem gedankt hebt heel persoonlijk dat hij voor u aan het kruis stierf, zoals we ook net beleden hebben, ik geloof dat Jezus voor mij stierf, dan nodig u van harte uit om met ons deze maaltijd te vieren. En bent u hartelijk welkom. Ook de gasten onder ons, als er onder ons mensen zijn die nog nooit in deze kerk met ons het avondmaal gevierd hebben, ook dan bent u hartelijk welkom. Dan is het wel, zoals ook bij de mededelingen aan het begin van de dienst gezegd werd, de gewoonte dat u eventjes gaat staan en uw naam noemt. En dat u ook kunt bevestigen dat u een kind van God bent. Zijn er gasten onder ons die met ons het avondmaal willen vieren en dat ook kunnen belijden dat ze een kind van God zijn? Nou, dan is het heel mooi dat we mogen weten dat de Heer Jezus dat brood nam en hij het brak en hij zei, dit is mijn lichaam wat voor u gegeven wordt. En ik wil graag vragen of broeder Wim Veuring met ons de Heer wil danken voor dit brood.
Trouwe hemelse Vader, dank u voor dit moment. Dank u dat we mogen samen zijn ook om aan uw tafel te zitten. Dank u dat we hier mogen zitten wetende dat we ook mogen gedenken dat u uw zoon gegeven hebt. Uw enige zoon, dank u voor die liefde. Heiland, we willen ook u danken dat u uw leven gegeven hebt. Heer, en ik let lazen, Heiland, in uw woord dat u er naar uitzag ook om met ons aan tafel te zitten. Heer, en dat u, Heer, ons vraagt om dat te doen tot u terugkomt. Dank u voor uw liefde, Heer, dank u dat u uw lichaam gegeven hebt. Dat uw bloed gevloeid heeft en dat er voor ons een toekomst is. Voor ieder van ons, Heiland. We prijzen uw naam, Heer, voor dat grote offer wat u gegeven hebt. Amen.
De broeders die brengen het brood rond en u kunt er wat van afnemen en bewaren totdat iedereen het heeft en dan eten we het gemeenschappelijk. Zo zei de Heer Jezus, dit is mijn lichaam voor u, wat voor u gegeven wordt. Doet dit tot mijn gedachtenis. Aan het einde van de maaltijd nam hij een beker en hij zei, dit is de beker van het nieuwe verbond in mijn bloed. Even later zou hij gevangen genomen worden en zou hij verhoord worden, geslagen worden, daarna bij Pilatus en door een kroon op zijn hoofd geslagen krijgen en gegezeld worden, gekruisigd worden, leeg gebloed hebben ze hem van het kruis afgehaald, zijn bloed vloeide en hij zei: dit is mijn bloed dat voor u gegeven wordt, het bloed wat ons reinigt van al onze zonden. Het bloed waardoor we voor eens en voor altijd verbonden zijn aan de Heer zelf. Waarmee we gekocht zijn, veilig zijn, bevrijd zijn. En daarvoor willen we ook de Heer hartelijk bedanken. En ik wil graag vragen of broeder Jan Noordman ons daarin wil voorgaan.
Wij mogen u danken, Heer, dat we deze beker mogen opheffen. Wetende, Heer, dat er zonder bloedvloeiing geen vergeving mogelijk is. U zegt het zelf, Heer, maar u hebt dat offer willen brengen, Heer. Uw bloed van onschuldig lam heeft gevloeid. Dat wij weer met u in het reine zouden kunnen komen. U danken, Heer, voor dit offer. Waarvoor we geen woorden hebben, Heer, maar we danken u, Heer, uit het grond van ons hart, dat u dat offer willen brengen voor ons. In uw eigen dierbare naam, Heer. Amen.
Mephibozet zal het niet vanzelfsprekend gevonden hebben dat hij zomaar daar aan tafel met de Heer, met David, kon eten. En wij ook niet. Het is niet zomaar vanzelfsprekend dat de Heer Jezus ons uitnodigt als de koning der koningen om met hem aan tafel te mogen zitten. Laten we hem daarvoor danken dat hij naar ons omgezien heeft. Dat we genade gevonden hebben in zijn ogen en dat we verheven zijn tot koningskinderen. Zullen we samen de Heer danken en dan zal ik afsluiten met dankgebed.
Dat u en de zon naar vanuit heeft om dat wij vanavond hebben bij u aan de tafel mogen zitten. Ja, Jezus, ik wil u danken voor uw offer. Ja, Jezus, dank u wel dat u voor mij en voor ons aan het kruis moet gaan. Dat u kostbaar dierbaar moet u vervloeid, ja, Jezus, dat al onze en mijn zonden zijn vergeven. En dat u ook weer bent opgestaan naar de hemel bent gegaan. Heer Jezus, ik hou u voor uw vader.
Dank u,
Heer,
voor uw genade. Dank u, Heer, dat u de zonde niet kon aanzien, meer naar mij hebt omgezien. Dank u, Heer, dat u de zonde last van mij hebt weggenomen door het bloed. Dank u, Heer, dat ik u kan. Dank u, Heer, voor de toekomst die u mij gegeven hebt.
Jezus,
we
love
you.
lieve Heiland, het was genoeg dat u voor ons, voor mij stierf. Dat u bloed heeft gevloeid, Heer. Dat u al onze zonden hebt weggedaan. En dank u, Heer, dat u voor ieder van ons bidt en pleit bij de Vader elke dag opnieuw. Glorie voor uw naam. Halleluja. Amen.
Wil u danken, Vader in de hemel, voor de onuitputtelijke genade die we ontvangen hebben in de Heer Jezus Christus. Dank u wel dat Hij voor ons de dood ingegaan is. Heer, en ja, lager en dieper en erger kon het niet. Heer, u was iemand voor wie men het aangezicht afkeerde. Heer, u was niet meer aan te zien, staat er zelfs in uw woord. Heer Jezus, dank u wel dat u voor ons die diepe weg gegaan bent. Maar tegelijkertijd, Heer, wil u hartelijk danken dat juist doordat u zo die diepe weg ging, verhoogd bent, Heer, uitermate verhoogd. Dat u aan de rechterhand van de Vader zit en dat u ons door genade ook verhoogt, Heer, tot kinderen van God. Heer, het is onvoorstelbaar. We zullen dat nooit begrijpen. Maar wil u daar hartelijk voor bedanken, Heer. Wij hadden totaal geen recht. Totaal geen recht op deze genade. Maar we danken u, Heer, dat we toch deze genade ontvangen hebben. Heer, en we kunnen u daar nooit genoeg voor prijzen. Nooit genoeg voor danken. Heer, dank u wel voor deze avond. Wil u bidden, Heer, wilt u ook straks met ons meegaan naar huis. En ons ook de komende week heel dicht nabij zijn. Heer, laat het zo zijn dat wij als koningskinderen hier op aarde mogen leven. Dat anderen ook mogen zien, Heer, dat we aan uw tafel gezeten hebben. En dat we anders zijn dan anderen om ons heen. Heer, ik wil u ook in het bijzonder bidden voor straks, als we met een aantal broeders en zusters naar Ootmarsum afreizen, Heer, om daar met onze zuster Bertie Dokter het avondmaal te vieren. Ik wil u danken, Heer, dat we ook met haar verbonden mogen zijn, dat ze ook de diensten meestal kan volgen via de computer. En we willen u bidden, wilt u ook ons met haar een heel goed moment straks geven. We vragen dat, Heer, uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Amen. Het is een heel toepasselijk lied wat we aan het einde van deze dienst met elkaar willen zingen. Dat is het lied over de onuitputtelijke genade van God. Lied 428 uit de bundel Opwekking. Genade zo oneindig groot, dat ik die het niet verdien het leven vond, want ik was dood en blind, maar nu kan ik zien. We zingen de eerste drie coupletten voor de zegenbeden en het laatste couplet na de zegenbeden. 428. En zullen we dan het derde couplet met elkaar staande zingen? Laten we heen gaan onder Gods genade en zegen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de onuitputtelijke genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de troostende gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen, totdat Jezus zal komen en we voor altijd bij hem aan tafel mogen zitten. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.